Goedemorgen gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen. Op 15 maart 2020 was ik ook ouderling van dienst. Het was de eerste zondag dat we hier met een handjevol mensen zaten. Predikant, diaken, een organist en twee kosters. Nu, bijna 2 jaar later, is dit de eerste zondag dat we weer allemaal naar de kerk kunnen. Vrijwel zonder beperkingen. Er is veel gebeurd. Er is veel getreurd. En daarom laten we de Heere danken dat we weer allemaal naar de kerk kunnen. Vandaag wordt de dienst geleid door onze oud-predikant Dominee Korving. Emeritus predikant op Urk. En het thema vanochtend is de liefde van Christus. De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 17. Voor de kinderen is er weer een kerkboekje beschikbaar op de site van de kerk. En het is vandaag de eerste lijdenszondag. Dus de komende 7 zondagen kunnen jullie dat daarin volgen. En er staat ook 1 vraag in. En de vraag is, waar wil je God voor bidden? Dat geldt natuurlijk ons allen. En dan denken we met name ook aan de situatie in Oekraïne. De grote humanitaire ramp daar. En in de buurlanden die vraagt om onmiddellijke actie. Voor de bevolking van Oekraïne. De christelijke noodhulpclusters laten handen in één en bereidt noodhulp voor via lokale partners. En daar gaat vandaag ook de 3e collecte over. En die is van harte aanbevolen. Zie voor extra informatie ook de zondagsbrief. De andere 2 collectes die zijn voor de kerk en voor de kerkelijke emeriticas. Die kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze. Het nummer wordt straks geprojecteerd of u kunt het ook op de website nagaan. We zingen nu Psalm 142, vers 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen Psalm 116, vers 1, 10 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Vers 1, 10 en 11 van Psalm 116. Wij luisteren nu met aandacht en eerbied naar de heilige wet van de Heere onze God. En willen aansluitend daarop zingen van Psalm 97 het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Dus Psalm 97 vers 1 na de wetlezing. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons de wet samengevat met deze woorden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We willen nu samen bidden om de zegen van de Heere over deze eredienst. En alleszins gepast om de Heere te danken voor het feit dat we nu weer als gemeente zonder beperkingen voltallig kunnen samenkomen. Uiteraard willen we ook in het gebed denken aan de verschrikkelijke en zeer verontrustende situatie die is ontstaan door de inval van Rusland in Oekraïne. Daarnaast denken we ook aan verschillende gemeenteleden. Broeder en zuster J. Hartog van de Brandhof van de Renendaal 103 waren donderdag 24 februari 50 jaar getrouwd. Daar willen we in het midden van de gemeente de Heere hartelijk voor danken. Voorbeden doen we voor familie D. van Krimpen, bisschop Davidlaan 5. De vader van Dick overleed afgelopen week in de leeftijd van 90 jaar. Hij is ook de opa en overgrootvader van de familie G.E. van de Kraats van Krimpen en familie M. van Wijngaarden van Krimpen. We bidden om Gods troost voor de rouwdragenden. Laten we samen bidden en danken. Heren, we zongen het zojuist. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Daar is altijd reden toe. Ook als onze samenkomsten door bepaalde maatregelen wat werden beperkt. Maar nu het vandaag voor het eerst weer zo mag zijn. Na 2 jaar coronabeperkingen. Dat we weer als gemeente voltallig mogen samenkomen. Heren, dan willen we u daar hartelijk voor danken en zien we het ook als verhoring van gebeden. En willen we ook voor u belijden, heren, dat wij ook wel eens heel ongeduldig zijn geweest. En niet altijd op onze plaats. Onder de gebeurtenissen zoals ze plaatsvonden en die voor ons ook een leerschool inhielden. Want wat hebben wij gemakkelijk al die voorrechten die u ons jaar in jaar uitgeschonken hebt aanvaard als vanzelfsprekend of alsof we er recht op zouden hebben of nog erger dat we ze voor kennisgeving hebben aangenomen. Maar u hebt ons erbij stilgezet, heren, dat er niets, maar dan ook niets vanzelfsprekends bij is. Als u uw gemeente samenroept en als u uw woord in ons midden laat klinken en als u uw liefde arbeid aan onze zielen ten koste legt. O Heere, laten we daar toch diep van doordrongen zijn, ook vanmorgen, dat het enkel genade is dat u ons zoekt. Want het feit dat wij hier mogen samenkomen of thuis met de dienst verbonden zijn, dat zegt niet in de eerste plaats iets over onze trouw, maar het zegt allereerst iets over uw onbezweken trouw en zondaarsliefde. En daar willen we u hartelijk en ootmoedig voor danken. En wij bidden, Heere, zou u ook vanmorgen in ons midden willen komen met de werking van uw lieve geest. Wilt u het zo maken dat als de schriften opengaan, ook onze harten mogen opengaan. Ja, dat de hemel opengaat. Dat wij als onder een open hemel ons mogen scharen rondom uw woord. En de engelen leven mee en kijken toe hoe het toegaat in de eredienst op aarde. Want dit is een vooroefening voor de volmaakte liturgie hierboven. Heren, wilt u ons daar ook van doordringen? En geef dat we zo ons plekje in de kerk of thuis mogen innemen met een heilbegerig hart om onze verwachting op u te stellen en vervul ons hart ook echt van die grote zaken, van de kennis van zonde en genade die ons brengt tot aanbidding. Want wij kunnen soms van die mooie woorden spreken, maar die niet te maken hebben met de innerlijke beleving en doorleving van de zaken waar het om gaat. Heren, bewaart u ons er alstublieft voor dat onze godsdienst vooral in woorden bestaat en niet in kracht. Bewaart u ons ervoor dat de prediking in woorden zou bestaan en niet in kracht. Wilt u er met de kracht van uw geest zo in meekomen dat wij vanmorgen u de Heere mogen ontmoeten, omdat u ons wilt ontmoeten. En dat we zo tot die verwondering gebracht worden die ons tot de lofzang brengt. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Wij mogen kerk zijn en samenkomen in een wereld vol onrust en verwarring. In een wereld vol polarisatie. En waarin achter de schermen boze krachten, geestelijke duisternissen, machten en krachten werkzaam zijn. Die met name de komst van uw koninkrijk willen verstoren. En het is ons voorspeld door onze hoogste profeet en leraar dat naar de mate dat die grote dag dichterbij komt van de wederkomst van de Heer Jezus, we ook in toenemende mate zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen en verschrikkelijke ziekten. Het zijn de signalen van de eindtijd die wij ook vandaag beleven. En wij brengen in het gebed, Heere, voor u indringend ook die situatie van het volk van Oekraïne voor de troon. Heere, wilt u zich ontfermen? Dan zijn we er allemaal van ondersteboven van wat er is gebeurd. Is dit mogelijk? Ja, er is oorlog in Oekraïne. En het voelt voor ons allen ook als dichtbij. Het is in Europa. En we bidden, Heere, wilt u wijsheid geven aan hen die leiding geven. Aan de president en de regering en allen die leiding moeten geven om weerstand te bieden aan deze brute inval van Rusland. En we bidden ook om bezinning en bekering van president Poetin. Heere, zou u die man tot andere gedachten willen brengen? En zou u willen geven dat er een situatie mag ontstaan, spoedig, dat er een stabilisatie komt en een normalisering van de verhoudingen? En tegelijk, Heere, beseffen we dat het te maken heeft met het feit dat wij allemaal mensen zijn die als gevolg van de verschrikkelijke zondeval niet in staat zijn om in vrede met elkaar samen te leven. En daarom bidden we te meer, laat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk van vrede, van recht en gerechtigheid. We hunkeren daarnaar, we zien daarnaar uit. En we bidden, Heere, laten ook wij, als we toeleven naar de volle doorbraak van uw heerlijk koninkrijk, als burgers van dat koninkrijk ons nu al oefenen om naar de regel van uw heilige wet en met de gezindheid van Christus in ons hart zo te leven dat wij de vrede zoeken, dat we vredestichters zullen zijn. Zalig zijn de vredestichters. Heren, want dat is toch ook een kenmerk van het burgerschap van het koninkrijk. Heren, wij willen u bidden dat u nabij wilt zijn bij zieken en beproefden, bij ouden vandaag en in de gemeente. U kent ze, die misschien ook vanwege hun hoge leeftijd of persoonlijke omstandigheden niet meer fysiek aanwezig kunnen zijn in de eredienst, maar ook hartelijk met ons verbonden zijn en biddend met ons verbonden zijn. Gedenkt u ze, Heren, naar de trouw van uw verbond. Wilt u ondersteuning geven en ook moed en vertrouwen als de levensomstandigheden soms moeilijk zijn of zwaar. Kent ze ook die psychisch lijden. Heren, wilt u ze bemoedigen. Wilt u ze opzoeken. Wilt u ze troosten vanuit uw woord. We bidden voor een rouwdragende familie van Krimpen. Heer, in verband met het overlijden van een geliefde vader en schoonvader en opa. Heere, wilt u in dit gezin en in deze familie in hun midden zijn en geven dat zij hun verdriet kunnen dragen in kracht die u verleent in antwoord op het gebed. En Heere, zij hebben hun vader heel lang in hun midden mogen hebben en mocht 90 jaar worden. En dat is wel een voorrecht. Daar mogen we ook voor danken. Maar nu is er die lege plaats. En we bidden, wilt u zelf, Heere, die lege plaats vervullen met uw tegenwoordigheid. Zo dragen we dit gezin en deze familie aan u op. Naast droefheid is er ook blijdschap in het midden van de gemeente door een bijzondere mijlpaal die broeder en zuster Hartog van de Brandhof mochten beleven die 50 jaar getrouwd waren. O Heere, hoe gepast is het om uw grote naam ook daarvoor te danken. Het was uw hand die hen eens samenbracht. Het was uw hand die hen een halve eeuw lang heeft geleid en bewaard in de band van het huwelijk. U hebt ze gezegend met allen die hen lief zijn. U hebt ze gesterkt. Heren, hoe groot is uw trouw. Wij willen u hartelijk danken. Als gemeente ook staan we om hen heen. En we dragen ze bij de troon van uw genade op en bidden dat u ook voor het toekomende hun leidsman wilt zijn en zult blijven. Heren, gaat u zo met ons en geef ons een gezegende dienst. Sterk uw dienaar in het spreken, de gemeente in het luisteren. Laat alles ordelijk en stichtelijk mogen verlopen. Houdt u de boze verre van ons en wilt u met uw lieflijke vrede in ons midden neerdalen. Opdat wij verblijd mogen worden door uw daden en uw lof mag opklimmen naar de hemel en komen voor uw troon. Wilt u onze dank aanvaarden en ons gebed verhoren uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen de schriften openen en vanmorgen lezen we uit Johannes 13, daarvan de versen 1 tot en met 17. Beschrijft de paasmaaltijd en de voetwassing. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel, Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Tot zover de schriftlezing, gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het eerste vers van Johannes 13. Zullen we dat nog één keer lezen? En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu Psalm 133 zingen, alle drie de versen. Gemeente, als antwoord op de prediking willen wij straks zingen Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Psalm 89, het eerste vers, straks in antwoord op de prediking. Liefde gemeente, vandaag de eerste Lijdenszondag. En dat betekent dat in de komende weken in de prediking nog meer dan gemiddeld aandacht gevraagd zal worden voor de lijdensgang van de Heer Jezus, die buitengewoon zware en bittere weg die hij wilde gaan om verlossing voor zijn volk aan te brengen, door aan zijn vader alle eer te geven die wij hem hadden ontroofd. En er is zoveel in dat lijden van Christus waar we stap voor stap bij stil zouden kunnen staan, dat uiteraard ook 7 weken niet genoeg zouden zijn als je dat allemaal zou willen overdenken. En je kunt op verschillende manieren naar het lijden van Christus kijken. Je kunt inderdaad proberen van stap tot stap de lijdende borg te volgen op de weg die hij gegaan is. Maar je zou ook kunnen vragen, wat is nu bij dit alles zijn diepste motivatie geweest? Wat was zijn leidend motief? Van het begin tot het einde. Wat dreef hem, wat bewoog hem om dit alles te doen en daarin ook te volharden tot het einde? Wat is de verbindende schakel tussen al die verschillende stappen op de lijdensweg? Een lijdensweg die al begon toen hij in deze wereld kwam, maar die zijn climax vond in die laatste weken, vlak totdat het paasfeest aanbrak en dat de Heer Jezus vlak voor dat paasfeest gekruisigd werd. Als u een antwoord zoekt op de vraag naar die motivatie, naar die drijfveer van de lijdende Christus, dan vinden we dat antwoord hier in deze tekst. De liefde van Christus. En het is snel gezegd. En het is ook wel bekend natuurlijk, de liefde van Christus. Daar moet het om gaan. Maar gemeente, het heeft een diepte die niet te peilen is. Het is het onderwerp van aanbidding van de engelen en de heiligen voor de troon. Zou het dan niet de stof van aanbidding zijn van Gods kerk op aarde? Om samen met alle heiligen de lengte en breedte, de hoogte en diepte van de liefde van Christus te bezingen. Het is niet te peilen, want het gaat de kennis te boven, schrijft de apostel. Wie zou hier niet uitroepen, o diepte van wijsheid en diepte van liefde. Is dit niet wat Paulus bedoelt als hij in Efeze 3 spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus? Laten wij zijn lijden recht betrachten. In deze zee, in deze oceaan, verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Met Gods hulp willen we vanmorgen stilstaan bij de liefde van Christus en letten op grond van onze tekst op de bron van die liefde, de beproeving ervan en de bekroning ervan. Dus de bron, de beproeving en de bekroning van de liefde van Christus. Gemeente, Johannes 13 beschrijft de paasmaaltijd zoals Jezus die met zijn discipelen gehouden heeft in de nacht waarin hij verraden werd. Dus vlak voorafgaand aan zijn gevangenneming en wegleiding naar het Sanhedrin en daarna naar Pilatus en daarna naar Golgotha. En ook de andere evangelisten hebben die laatste paasmaaltijd beschreven, bij welke gelegenheid de Heer Jezus het heiligavondmaal heeft ingesteld. Maar dat noemt Johannes niet, misschien omdat hij ook weet, als laatste van de evangelisten die zijn evangelie geschreven heeft, dat dat wel bekend was, maar hij heeft toch de schijnwerper op andere dingen willen richten die ook van groot belang zijn voor de kerk van alle tijden om dat te weten. Hij heeft veel meer aandacht voor het voorbeeld van de Heer Jezus. Wat hij zijn discipelen heeft gegeven bij de voetwassing. We hebben het samen gelezen en het loopt uit op die indringende woorden. Als u dit nu weet, breng het dan zelf ook in de praktijk. Als je een discipel van de Heer Jezus wilt zijn, als je jezelf zo ziet en zo benoemt, zien we dat dan ook terug in deze grondhouding. In deze ootmoed, in deze offerbereidheid, in deze zelfverloochening, in deze dienende liefde. Want de boom wordt aan de vrucht gekend. De ware discipel wordt gekend aan de vrucht van het werk van de Heilige Geest in zijn hart die hem Christus gelijkvormig maakt. Dus daar legt Johannes alle nadruk op. En hij heeft ook veel meer aandacht voor de gesprekken die zijn gevoerd. Want hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 vormen eigenlijk de tafelgesprekken, zou je kunnen zeggen, die bij de gelegenheid van deze laatste paasmaaltijd gevoerd zijn. Want hoofdstuk 18 vers 1 gaat dan verder met het feit dat ze de paaszaal verlaten en dan Kedrondal oversteken en naar Gethsemane gaan enzovoort. Dus hoofdstuk 13 tot en met 17 zijn allemaal geconcentreerd rond die laatste paasmaaltijd. En dat is dus de context en de achtergrond van die woorden die we hier in vers 1 vinden. Het zijn als het ware de inleidende woorden op alles wat Johannes nog gaat beschrijven over het lijden, over het verraad, over de gevangenneming, over de veroordeling, de verloochening door Petrus, de geeseling, de bespotting door de soldaten, de kruisiging en het sterven van Christus op het kruis. Al die stappen op de lijdensweg, die gaat Johannes nog beschrijven, maar dit, vers 1, is als het ware de inleiding daarop. Het gebeurt alles vlak voor het paasfeest, dat feest dat normaal gesproken een blij en opgetogen feest is. Een feest van de verlossing, nietwaar. Er wordt herdacht dat God zijn volk uit Egypte heeft verlost. En dat hij nog steeds de God van Israël is. De God van het genadeverbond. Maar nu wordt het anders. Aan de vooravond van dit paasfeest zal het meest dramatische keerpunt in de wereldgeschiedenis plaatsvinden. Namelijk het sterven van de borg op Golgotha. Als het paaslam dat voor zijn volk geslacht is. Het paaslam waarvan Johannes de Doper al sprak. Zie, het lam van God. Let wel, het lam van God. Dit is niet een lam dat God van ons vraagt. Zoals normaal gesproken als je naar de tempel gaat om een offer te brengen. Maar dit is het lam wat hij ons geeft. Om de plaats in te nemen. Daar waar de verderfengel komt. Het wordt toch paasfeest? En hoe was het in die nacht van de uittocht? De verderfengel komt. En overal waar hij binnengaat, daar wordt de eerstgeboren zoon gedood. Maar waar het bloed van het paaslam aan de deurpost is gestreken, daar gaat hij voorbij. En nu zal die verderfengel ons alleen voorbij kunnen gaan als het bloed van dit lam aan onze deurpost is gestreken, aan ons hart is verklaard. Dit feest van Pasen, feest van bevrijding uit de nacht van zonde, uit de macht van de dood en uit de greep van het graf, dat wordt voor de Heer Jezus zelf het allerzwaarste wat hem overkomt. Ja, wie is zich hiervan bewust? Wie heeft het in de gaten dat het naar zo'n climax toe gaat? Wie is zich in Johannes 13 bewust van die aanstaande gebeurtenis? De discipelen? Nou, die hadden er geen besef van dat de ontknoping zo nabij was, terwijl de Heer Jezus toch meermalen al over zijn lijden en over zijn sterven en ook over zijn opstanding die daarna zou volgen gesproken had. Maar wie begreep het? De Romeinen? Op dit moment waren zij er nog niet bij ingeschakeld. De Joden dan, het Sanhedrin? Ja, zij loerden al heel lang op de Heer Jezus. Ze aasten op een gelegenheid om hem in te kunnen rekenen en met hem af te kunnen rekenen. Maar zij waren het niet die de agenda bepaalde. Was het dan Judas misschien, die toch al een poosje met zijn plannen en met zijn teleurstelling in Jezus rondliep en de eerste stappen al gezet had om tot een afspraak te komen met het Sanhedrin? Maar ik vraag het me af of hij de consequenties van zijn plannen wel heeft overzien. Consequenties voor hem en voor Jezus. Nee, zij allen bepalen niet de agenda. Er is er één die het weet. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Er is er één die het wist. Eén die de agenda bepaalt en die de regie in handen houdt. Jezus wist dit en hij wist dit met eerbied gesproken in samenspraak met zijn Vader. Hij wist het omdat niet de discipelen, niet de Romeinen, niet het Sanhedrin, niet Judas zijn agenda bepaalde, maar zijn Vader. En dit is dus meer dan een menselijk weten. Meer dan iets aanvoelen dat er iets staat te gebeuren. Dit is werkelijk een heel diep, ja, goddelijk weten. Er is een goddelijke agenda. Agenda betekent er zijn dingen die gedaan moeten worden. En Jezus was bezig in de dingen die bij God te doen waren. En hij zet stap voor stap, vervolgt hij zijn weg die naar dat einddoel zal leiden. Hij is zich bewust dat dat uur, dat de dingen die bij God te doen zijn volbracht zullen worden, zeer nabij is gekomen. Jezus wist het van Gods wegen en daar, gemeente, ligt ook de bron van zijn liefde. Want er is een diepe, hechte, eeuwige liefdeband tussen de Vader en de Zoon. De Zoon heeft de Vader lief en de Vader heeft de Zoon lief. God is liefde. En hoe sterk is dan die interne liefdeband tussen de drie goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest? Wij kunnen niet over de liefde van Christus spreken als we het niet in direct verband zien met de liefde van God drie-enig. En dan gaan de raderen van deze liefde draaien. Ze gaan aan het werk. Die is niet uitsluitend naar binnen gericht, die liefde van de Vader tot de Zoon door de Heilige Geest. Maar die liefde die binnen de drie-eenheid zo volmaakt en zo onvoorstelbaar sterk leeft, die liefde is nu ook naar buiten gericht. Het is door de liefde dat God iets doet. God heeft namelijk niet alleen zichzelf lief. De drie goddelijke personen hebben niet alleen elkaar lief, maar God heeft ook al het werk lief dat hij gemaakt heeft. God heeft de wereld lief. God heeft de mens lief die hij naar zijn beeld geschapen heeft. En nu is de zonde tussen beiden gekomen. Onbegrijpelijk, verschrikkelijk ook. En dan zou je toch denken, dat stagneert ook de liefde van God. De zonde is daarom zo verschrikkelijk, omdat het de liefde van God veracht en verwerpt. Nou, wat zou u doen als u zo in uw oprechte liefde wordt miskend? Dan voel je toch zwaar beledigd en gefrustreerd. En daar reageer je ook op. Maar wat doet God? Nee. Hij houdt niet op die nu gevallen wereld lief te hebben. Zijn liefde komt in actie om die gevallen wereld en die gevallen mens te redden van het verderf. En wat is daarvoor nodig? Wat doet God daar nu voor? Wel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat bracht de Heer Jezus in deze wereld. Dit voerde hem op de weg van de gehoorzaamheid. Dit deed de hemel scheuren bij zijn doop. Dit deed de stem van de Vader getuigen. Dit is mijn geliefde zoon. In zijn gehoorzaamheid heb ik hem welgevallen. Want in deze weg gaat hij mij de eer teruggeven die de mens mij heeft ontroofd. En in deze weg gaat hij de mens redden en terugbrengen die mij door de zonde verlaten heeft. Alle mensen? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig zoals ze in Adam verdoemd zijn en liggen onder een rechtvaardig oordeel van God? Nee. Kan wel voor alle mensen. Er is wel ruimte genoeg aan Gods kant. Twijfel daar nooit aan. Als u verloren gaat, is dat echt niet omdat God uw behoud niet wilde, maar omdat u deze God niet wilde. Worden alle mensen wederom zalig, zoals ze in Adam verdoemd zijn? Nee, maar wie dan wel? En wat is daarvoor nodig? Wel, alleen zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. En dat is het ware geloof dat de Heilige Geest door het evangelie in ons hart werkt. Door de liefde van God in Christus, door het evangelie zo dichtbij te brengen dat u met schaamte wordt vervuld over uw afkerigheid, uw ongeloof en ongehoorzaamheid. En dat u met een hartelijk berouw tot God wederkeert en het aan hem gaat belijden. En dat u zo in de liefde van God in Christus de bron vindt van uw vergeving en vrede voor uw hart, van verzoening en vreugde in God, dat uw hart ook opspringt van verwondering en aanbidding. Vanuit de diepte van de ware verootmoediging, schuldbelijdenis en verbreking van het hart klimt de lofzang uit Sion's zalen tot God met stil ontzag. Verbroken onder zoveel zondaarsliefde kunt u niet anders dan zich gewonnen geven aan deze God en aan zo'n zaligmaker. Nu breekt de tijd der minnen aan. Dat het gaat zingen in het hart, God heb ik lief. Dat u doet zeggen, mijn Heere en mijn God. Het is door het geloof dat u aan hem verbonden wordt om voor eeuwig zijn eigendom te zijn. Dat zijn degenen die in de tekst genoemd worden. Hebt u dat gezien? Het gesproken over de zijnen. Hij heeft de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. De zijnen, de gelovigen, de uitverkorenen. Zij die de Heer Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen en hem niet meer kunnen missen in leven of in sterven, hij heeft ze lief gehad en lief gehad tot het einde. Dit komt uit een zeer diepe bron, die bron van de eeuwige onderlinge liefde van de drie-enige God. En nu komt het naar buiten. Het wordt geopenbaard in het evangelie. Want hierin is de liefde, schrijft Johannes in zijn eerste brief, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Maar dan gemeente, die liefde van Christus, die wordt beproefd. Zijn hele lijdensweg is een beproeving. Een aantasting van deze liefde, want deze liefde wordt niet opgemerkt of wordt miskend, genegeerd, gewantrouwd, verkeerd begrepen, verloochend, verraden. Wat een pijn heeft de Heer Jezus geleden, juist omdat hij wordt aangevallen in zijn diepste drijfveer. En deze beproeving was niet kortstondig. Dat je zou zeggen, nou ja, even een korte poosje van verdrukking, maar daarna, dan klaart het wel weer op. Nee. Er kwam tijdens zijn leven op aarde geen einde aan. Het begon al in de kribbe van Bethlehem. En het duurde niet lang of Herodes er stond op. Die het liefste dat pasgeboren kind al uit de weg wilde ruimen. Maar er kwam geen einde aan tijdens zijn hele omgang op aarde. Die beproeving, die lijdensweg, die duurde tot het einde toe. Er was geen seconde in heel zijn levensgang dat hij niet werd beproefd. Ja, tot hij zijn laatste adem uitblies op het kruis. En in onze tekst wordt ook het tijdsbestek van zijn beproeving genoemd. Dat de Heer Jezus in deze wereld geweest is en uit deze wereld zou overgaan. Dus dat ziet op die periode van zijn omwandeling op aarde. Dus het tijdsbestek en ook het terrein waar het zich afspeelt, namelijk deze wereld. Hij zou uit deze wereld overgaan naar zijn vader. En hij heeft de zijnen die in deze wereld waren lief gehad tot het einde. Hij is in deze wereld gekomen vanuit een andere wereld. Vanuit de nabijheid van zijn vader, wat hij in Johannes 14 het vaderhuis zal noemen. En wat is deze wereld een ellendige wereld om in te verblijven. Als u het nog niet wist, dan hebben we daar toch in de achterliggende week opnieuw bewijzen van gekregen. En het is voor ons al een ellendige wereld om in te leven. Maar hoeveel te meer gold dat voor de Heer Jezus die uit het vaderhuis kwam. Die dat achter zich moest laten om naar deze wereld te komen. In Johannes 17 bidt Jezus voor de zijnen dat de Vader hen wil bewaren in deze wereld, want zij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En in hoeveel de sterkere mate gold dat nu ook voor hemzelf, wel in de wereld, ja, maar niet van de wereld. Hoe vreemd was hij aan die giftige atmosfeer die wij gewend zijn in te ademen. Hoe vreemd was hij aan de kilheid en de hardvochtigheid van mensen. Hoe vreemd was hij aan ruzie en bedrog? Kunt u er wel mee leven? Hoe vreemd was hij aan slinkse streken, aan jezelf schoonpraten, aan die ikgerichtheid en roddel waar wij zo goed in zijn? Hoe wezensvreemd was hij aan oppervlakkigheid, aan materialisme, aan zondige begeerte die wij stiekem koesteren? Als er van één gold, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, dan van hem. In deze modderpoel was voor hem niet te leven. En toch kwam hij naar deze wereld vol ellende, vrijwillig. Naar dat riool van vuiligheid, zonde en minachting van God en zijn gebod. Naar dat werkterrein van de duivel en van duistere krachten achter de schermen. Naar die wereld vol ongeloof en ongerechtigheid. Die wereld die in het boze ligt. Wel nu, dat is dus op zichzelf al een beproeving om hier te zijn. In deze context en in dit werkterrein. En bedenk dan dat toen hij in deze wereld was, hij ook nog persoonlijk zoveel extra's heeft moeten doormaken aan op hem gerichte aanvallen, beproeving, lijden, smaad, verwerping, hoon, onbegrip, misverstaan, maar erger nog haat, vijandschap en moordzucht. Meermalen lezen we dat men plannen beraamde om zich van hem te kunnen ontdoen, maar het was zijn tijd nog niet. De tijd werd door de Vader bepaald. Zoals hij in de volheid van de tijd naar deze wereld is gekomen, zo heeft hij ook op Gods tijd deze wereld weer verlaten. Jezus wist dat zijn uur door de Vader bepaald gekomen was, dat hij uit deze wereld weer zou overgaan naar de Vader. Zijn uur is gekomen, het dodelijk tijdsgevricht. Het moet alles gaan volgens de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat tijdvak dat ligt tussen zijn komst in deze wereld en zijn uitgang uit deze wereld, dat hele lange tijdvak was zonder onderbreking een tijd van beproeving en dus van lijden. Maar ook het tijdvak dat volkomen en zonder onderbreking werd gevuld door zijn liefde. Liefde uit een diepe bron. Liefde die werd beproefd, maar die tenslotte ook werd bekroond. Dat betekent dat zijn liefde voor de zijnen tot in de dood niet te vergeefs was. Hij eindigt niet als een idealist die iets moois nastreeft, maar helaas, zoals zoveel idealisten, het niet kunnen bereiken. Nee. Zijn liefde werk in gehoorzaamheid aan de Vader en tot zaligheid van zijn volk draagt rijke vrucht. Het wordt bekroond, het bereikt zijn doel. Dat zegt onze tekst, op twee manieren zelfs. Allereerst staat er dat Jezus wist dat hij zou overgaan tot de Vader. En ten tweede dat hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Eerst dus die overgang naar de Vader. Ja, die overgang naar zijn Vader zou verlopen via de diepste aanvechtingen, via de hevigste gebedsworstelingen in Gethsemane, de bittere smaad die hij droeg als de man van smarten ten overstaan van het Sanhedrin en daarna voor Pilatus. Hij werd weggehoond door zijn eigen volk en daarmee verworpen als Israëls Messias. Hij wordt onrechtvaardig veroordeeld, ter dood veroordeeld en meteen zonder pardon geëxecuteerd. De manier waarop zijn doodvonnis wordt voltrokken was niet Joods door steniging, maar Romeins en de meest smartelijke en smadelijke manier die in de antieke oudheid denkbaar was. Het gaf een folterende pijn totdat de gekruisigde door ademhalingsmoeilijkheden een akelige verstikkingsdood zou sterven. Maar het was meer dan alleen lichamelijk lijden wat Jezus moest doormaken. Het was ook zielenlijden. Die kruisiging was ook een vloek, een veroordeling van Gods wegen. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt, spreekt God. Hij werd van God verlaten. Hij droeg de helse pijn in die 3 uur durende verlating op het kruis. Gemeente, dat is ondraaglijk, onbeschrijfelijk, niet te peilen. En waarom? Waarom? Waarom heeft hij, die zijn Vader kon bidden en 12 legioenen engelen zouden hem omringen en bevrijden, waarom heeft hij dat niet gevraagd? Waarom heeft hij, die met een machtswoord een storm tot bedaren bracht, blinden genas, melaatse reinigde en doden opwekte, waarom heeft hij zijn macht niet gebruikt om zichzelf te bevrijden? Waarom heeft hij dit lijden geduldig gedragen tot het laatste toe? Waarom heeft hij niet gekozen voor zichzelf? Omdat hij koos voor de eer van zijn Vader en voor het behoud van zijn volk. Het is deze liefde van Christus die hem aan het kruis bond. Toen andere kruiselingen en omstanders riepen: u bent toch die zoon van God? Nou, laat dat dan eens zien, verlos u zelf en ons. Was deze liefde die hem aan het kruis gebonden deed zijn, die hem deed volharden. Deze liefde gaf niet op, want hij wist als geen ander, wanneer hij zou opgeven, was alles verloren. Zijn liefde hield vol tot het einde. Maar hij wist ook, zijn weg, hoe diep, hoe zwaar, hoe donker ook, eindigt niet in een zwart gat. Hij wist dat zijn uren gekomen was en... Ja, en dan? Dat hij uit deze wereld zou gaan en dan verdwijnen? Nooit meer terug te komen? Vergeten worden? En dan weggevaagd te worden van de aarde, weggeworpen als een goed bedoelende, maar helaas mislukte idealist? Nee. Nee, hij wist door de kracht van zijn liefde dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Hij zou terugkeren naar het huis van zijn Vader. Hij zou ontvangen worden door de heilige engelen die met vreugde en lofzangen hem binnenhalen. En hun lof zal door de hemel weer galmen. Eens hebben ze gezongen in de velden van Efrata. Toen hij in de wereld kwam, dan zullen ze juichen als hij zijn missie heeft volbracht. En hij uit deze wereld terugkeert tot zijn Vader. Jezus wist dat. De weg van zijn gehoorzaamheid, de weg van zijn liefde loopt niet dood. Maar opent de poort van het leven voor hem, maar daarom ook voor ieder die gelooft, voor de zijnen. Hoort u daar ook bij? Heeft deze Jezus al uw hart ingenomen? Heeft hij de troon in jouw hart al beklommen, zodat je leerde sterven aan jezelf, je ongeloof als zonde beleed, met schaamte erkent hoezeer je en hoe lang je zijn liefde hebt weten te verachten, of het voor kennisgeving hebt aangenomen, omdat je deze wereld toch nog steeds liever hebt dan hem? Is het zo met u of jou gesteld? Weet u echt hem nog buiten je leven te houden? O, wat een aanklacht gaat er dan van dit woord uit. Want uw zonde is niet dat u dit of dat doet of laat, maar dat u de liefde van Christus laat voor wat het is. Maar hoe zalig het volk dat hierdoor werd ingewonnen, dat hieronder leerde buigen, die in hem hun hoogst geluk en heil leerde beschouwen, die hem niet langer kunnen verdenken in zijn zondaarsliefde, die u zo na aan het hart gelegd wordt. Nou ja, als u op uzelf ziet, dan zegt u, hoe moet zo'n zondaar ooit nog zalig worden? Maar als u op hem ziet, dan weet u het. Hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Hij heeft de poorten der hel overwonnen en voor zijn volk de poort van het koninkrijk geopend. Zelfs die ene moordenaar, die zouden wij helemaal voorgoed hebben afgeschreven, maar Jezus niet. Die ene moordenaar kon daardoor nog binnengaan. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Christus gaat naar zijn Vader en hij neemt die moordenaar mee. En allen die hebben leren smeken vanuit hun ellende, Heere, gedenk mijner als u in uw koninkrijk gekomen bent. O, ze zullen met hem bij de Vader zijn. Eeuwig bij God. Met hem en door hem, door de liefde van Christus, daar zullen ze eeuwig van zingen. Met alle gekenden en gekochten en verlosten samenstemmen. Met de engelen om de lengte, breedte, hoogte en diepte van de liefde van Christus te bezingen, die de kennis te boven gaat. Dat is de bekroning van de liefde van Christus, dat hij terugkeert naar het huis van zijn Vader. Maar de tweede aanwijzing die wij in onze tekst vinden, dat die liefde wordt bekroond, is deze, dat er staat dat hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde. In het Grieks staat hier het woordje telos. Misschien hebt u dat wel eens vaker horen uitleggen op de preekstoel, dat dat woordje telos niet alleen maar einde betekent, eindstreep, zodat je moet zeggen, hij heeft volhard tot de laatste snik, tot het laatste moment, maar telos betekent ook doel. Doeleind, einddoel. Hij heeft het einddoel bereikt, heeft zijn doel niet gemist. Om dit doel te bereiken is Christus in de wereld gekomen. Dit doel dat in de stilte der eeuwigheid al was bepaald door God. En om dit doel na te streven heeft hij al dat werk gedaan, al dat lijden ondergaan. Dit doel stond hem steeds voor ogen. En dit doel heeft hij nu metterdaad, na die lange en bange weg van lijden, bereikt. Dit doel gaf hem kracht om te volharden. Kun jij je misschien ook iets bij voorstellen als je een bepaalde taak hebt verricht of voor je studie misschien een opdracht moet doen. En zeg je, nou, het is wel zweten en ploeteren en lange uren, lange dagen maken, maar je houdt het doel voor ogen en zegt, ja, het is wel de moeite waard. Nog even volhouden. Je weet wat je ermee bereiken wilt. Niet bij de pakken neerzitten. Niet ontmoedigd raken. Het is voor het goede doel. En zo was het ook bij de Heer Jezus. Dat dit doel hem steeds voor ogen stond. Er staat ergens in de Bijbel dat hij om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En dat doel is bereikt. Als Jezus zijn zesde kruiswoord uitspreekt, komt daar weer dat woordje telos in terug. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Gemeente, wat een diep woord. Jezus heeft de zijnen die hij in de wereld liefgehad had, liefgehad tot het einde. Heeft het u iets te zeggen, gemeente? O, laat het de onverschilligen, liefhebbers van de zonde, naamchristenen, en zij die voortleven met een beetje godsdienst aan de buitenkant, tot bekering brengen. Laat het hen stilzetten en bepalen bij het ene nodig. Laat het u tot schaamte en tot verootmoediging brengen. En weet dat u die met oprecht berouw wederkeert tot God, welkom bent vanwege de liefde van Christus. Laat het schuchteren mogen aanmoedigen. U ziet allemaal leeuwen en beren op de weg. Hebt u het lam nog niet gezien? Waarom zou u bang zijn voor een die vol is van liefde? Laat het Gods kinderen versterken in het allerheiligst geloof. In geloof, hoop en liefde. Ja, want de liefde van Christus is de bron voor hun wederliefde, die zichtbaar wordt in hun heiliging. Dus ook in het navolgen van dat voorbeeld van Christus, zoals Johannes 13 dat verder ook beschrijft. Hun volharding in het geloof. Het geloof kan zwak zijn en bestreden. Of hebt u daar nooit last van? Maar grijp moed. De overste leidsman en voleinder des geloofs heeft volhard tot het einde. En daarom zal hij, die het goede werk in u begon, het ook voleindigen. Door zijn liefde. Door zijn onbezweken trouw uit genade. Laat het hen die door diepe dalen gaan, onbegrepen wegen, door strijd en aanvechting heen bemoedigen. Hij is voorgegaan op deze lijdensweg. En u die deel hebt aan het lijden van Christus, zult eens deel hebben aan zijn verheerlijking. Want hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En daarom brengt hij ze ook thuis. Laat het hen die voor de poorten van de dood komen te liggen, doorzicht geven, uitzicht. Zelfs over dood en graf heen. Bedenk wanneer die laatste vijand zich aandient, wie hem te sterk was en wie hem reeds heeft ontroond. Bedenk wanneer u afscheid moet nemen van wie u lief zijn en u alles los moet laten. Bedenk dan dit, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, gevaar of zwaard. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Gemeente, wat een tekst. Laat het meegaan de nieuwe week in. Laat het uw pleitgrond zijn in uw gebed. Laat het nieuwe stof tot danken geven. Laat het u aansporen met lust en liefde bij te tekenen in de dienst van God. Als het allemaal een beetje was weggeëbd misschien. Laat het kracht geven, hou vast en uitzicht zelfs over de grenzen van dit leven heen. Gemeente, het is misschien een beetje raar gezegd, maar hier wil ik mee eindigen. Als mijn preekstoel in de hemel stond en de engelen en de verlosten waren mijn gehoor en ik had de eeuwigheid als tijd, dan wist ik wel wat mijn tekst zou zijn. Ik zou preken over de liefde van Christus. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Heren, zo komen we samen tot u aan het einde van deze eredienst. En wij danken u hartelijk, heren, dat wij in alle rust bijeen mochten zijn, geschaard rondom uw woord. En dat we mochten luisteren naar de verkondiging van de liefde van Christus. En we bidden, heren, dat het ook diep ons hart mocht raken. En dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen. In die grote dag van het gericht. Want wat moet het zijn als we hier de liefde van Christus hebben kunnen passeren. Om dan door de toorn van het lam getroffen te worden. Laat dat voor niemand van ons moeten gelden. Heren, zou u daartoe zelf met uw woord en geest onder ons willen wonen en werken. En wij danken u, Heren, voor die volhardende liefde tot het einde toe. Het doel is bereikt. Christus heeft de prijs betaald voor al zijn volk om ze zalig te maken. En geef ons nu geen rust totdat wij op bijbelse gronden mogen weten ook te behoren tot de zijnen. Dat zijn al degenen die hem niet meer missen kunnen. Die hem nodig kregen als borg en zaligmaker. Die hun zonde gingen zien en belijden. En die tot u leerden vluchten. En die als een vermoeide en belaste welkom waren. O, wat een liefde. Die alles omvat. O Heere, onze woorden schieten tekort om u hiervoor naar waarde te danken, maar wilt u onze stamelende dank aanvaarden. Blijf ons nabij in het verdere van deze rustdag en brengt u ons vanmiddag weer in getrouwheid samen, mocht het zijn met een verlangend hart, om uw woord te horen, uw lof te zingen en onze gaven te wijden aan uw dienst. U bent het zo eeuwig waard om gediend en gevreesd te worden. Dank u, Heere, voor alles wat u gaf. Neem nog weg wat niet was naar uw reine wil. En wilt u ons gebed verhoren en onze dank aanvaarden om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de collectedoelen zijn u al meegedeeld. Normaal gesproken zou dit het moment van de collecte zijn, begrijp ik. Maar die vindt niet fysiek plaats, maar niettemin mogen we u opwekken, uw gaven met liefde en met een toegewijd hart te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En we willen nu onze slotzang zingen, Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.